gemeente, zijn voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondagmorgen zal het heiligavondmaal in ons midden worden gevierd. Wanneer u gebruik wilt maken van het censura morum, kunt u tot en met morgenavond de scriba bellen. Aanstaande donderdagavond 16 maart is er niet om 8 uur, maar om een half uur eerder, namelijk om 19:30, bezinningsuur in verband met het heiligavondmaal. Dit vanwege dat er ook een kerkraadsvergadering gepland staat. Vanavond zal de voorbereidingsdienst op het heiligavondmaal zijn. In de voorkerk ligt de handout voor de catechismespreek van vanavond klaar. Wat betreft de collecte zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is voor de verwarming en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Verder de opmerking, denkt u ook nog aan de zending evangelisatiekist bij de uitgang. Tot zover de mededelingen die ik namens uw kerkraad doe. Laten wij dan nu de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gemeente deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 61 en daarvan het 3e vers. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. En wat er verder volgt in het 3e vers van Psalm 61. Gemeente, laten wij nu horen naar de wet van de Heren en de samenvatting, de hoofdsom daarvan. En daarna zingen uit Psalm 38 en daarvan de versen 14 en 21. Ja, ik ben als een wiens oren niet meer horen wat men zeggen, kwaad of goed, wie de tegenreen ontbreken om te spreken en die daarom zwijgen moet. En zie mij, Heer, wie elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Blijf niet, wegens mijn gebreken, vergeweken, toon dat gij mijn rampen ziet. De verzen 14 en 21 van Psalm 38, na de wet van de Heren en de hoofdsom daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heren uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. En Christus heeft deze woorden samengevat, lerend in een hoofdsom. Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naasten liefhebben gelijk uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij gemeente het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, u doet uw zon opgaan over boze en goede, zoals u soms ook uw regen laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. U bent het die in een wereld vol onrust ons schenkt, dat wij hier samen mogen zijn rondom uw woord. En als wij terugzien, dan hebben wij alle reden om te zeggen, wat een wonder, want wij hebben dat ons niet waard gemaakt. Het is uw goedheid, het is uw trouw, uw sparende liefde dat u voort wil gaan ook met de verkondiging van uw woord. En als wij dan samen zijn rondom uw woord, dan bidden we u voor kinderen, voor jongeren, voor ouderen. Voor ons zoals we hier samen zijn, maar ook voor degenen die thuis meeluisteren. Om uw zegen, om uw tegenwoordigheid, om de kracht van uw geest. Zodat die geest ons in alle waarheid zal leiden. Wat hebben wij het dan nodig, Heere, dat u onze gedachten trekt. Dat u ze aftrekt van de dingen waar wij gewoonlijk mee bezig zijn in ons dagelijks bestaan. Ook al zijn het op zichzelf vaak zaken die ook gebeuren moeten. Of die ter ontspanning mogen dienen. Heere, geef dat niets ons in de weg zal staan van morgen samen na te denken. En ook het verdere van deze dag aan deze gemeente niets in de weg zal staan om na te denken over de dingen van uw eeuwig koninkrijk. Ja, Heere, geef dat dat als een gouden draad door onze levens zal lopen. En waar dat niet zo is, Heere, wilt u daar een begin aan maken. Waar het zo zijn mag, wilt u ook dan telkens weer opnieuw met het licht van uw evangelie zo stralen. Dat de zon van de gerechtigheid, Christus Jezus, ons zal bereiken. Met zegen, met genade. Heere, u weet wie wij zijn, wat we nodig hebben. Ieder ook in zijn of haar omstandigheden. Waar verdriet is, waar spanning is, waar nood is, waar gemis gevoeld wordt. Heere, verschillende situaties zijn er, waarin gevraagd mag worden. Laat uw bijstand niet ontbreken. En Heere, als er juist dingen zijn waar we op terugzien met dankbaarheid, dan hebben we ook alle reden om dat voor u neer te leggen. Uw bewaring, de voorrechten die u ons schonk, in het leven dat u van allerlei goeds ook wilde voorzien, ook in de achterliggende tijd. Heere, ook dat leggen we voor uw aangezicht neer. We vragen van u, wil uw koninkrijk bouwen, juist ook op deze dag. Overal op deze wereld, ook door middel van arbeid, van zending en evangelisatie, wil in deze plaats werken. Gedenk aan de herder en leraar van deze gemeente en aan zijn gezin. Wilt u aan hen uw zegen mild uitstorten? Gedenk daarin ook aan de kerkraad en alle die bij hem behoren. Maar niet minder ook aan ieder gemeentelid op deze plaats. Geef dat ook. Deze gemeente zal zijn een licht op de kandelaar, een stad op de berg. En geef ook dat hier en wereldwijd allerlei arbeid gedaan mag worden. Zodat het grote en hemelse huis van u vol zal worden. Die plaats met die vele woningen. Onbevattelijk voor ons menselijk verstand. Maar u spreekt ervan als de getrouwe. En u zult doen wat u beloofd hebt. Heere, bereid daarop voor dat uw Zoon komt op de wolken van de hemel. En geef dat er mensen zullen zijn, velen, ook hier vandaan, die het mogen zeggen. Zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij heeft ons gered, ons zalig gemaakt. In hem is al onze zaligheid. Heere, wilt u ons zegen? En door de bediening van uw woord, maar ook door alle andere dingen van deze dienst, ook schenkend uw hulp aan ieder die een bijzondere taak heeft. Schenken, uitdelen, wat elk nodig heeft, tot verheerlijking ook van uw grote naam. Wij leggen deze zaken voor uw aangezicht neer en vragen ze in de vergeving van al onze zonden, in de naam van hem, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Ik lees u een tweetal gedeelten uit Matteüs 26 en 27. En deze gedeeltes spreken beide over het zwijgen van de Heer Jezus. Als hij staat voor Caiaphas en als hij staat voor Pilatus. En de laatste twee versen zijn eigenlijk dan de versen waar we vooral bij stil zullen staan. Maar het thema is dus het zwijgen van de Heer Jezus terwijl hij beschuldigd was. Het eerste gedeelte is dan Matteüs 26, daarvan de verzen 61 tot en met 68. Daar luidt het woord van God als volgt. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden, deze heeft gezegd, die kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen die opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niet, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zei tot hem, gij hebt het gezegd. Maar ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen, zittend aan de rechterhand der kracht van God, en komend op de wolken van de hemel. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggend, hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van nodig? Ziet, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen ze in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende, profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Tot zover dit eerste gedeelte uit het woord van de Heere. Wij lezen dan verder de verzen 11 tot en met 14 van Matteüs 27. En daar luidt het woord van God als volgt. En Jezus stond voor de stadhouder, en de stadhouder vroeg hem, zeggend, bent u de koning der Joden? En Jezus zei tot hem, gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem, hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. Tot zover de schriftlezing, tegelijkertijd ook de tekstlezing. Laten wij gemeente ter voorbereiding op de prediking zingen uit Psalm 22 en daarvan de versen 3 en 12. U smeekte zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Zij hebben in hun nood op u vertrouwd, van schaamte nimmer rood naar hun gebeden, maar ik ben een worm van elk vertreden. En ook het 12e vers, gij die God vreest, gij alle prijzen, Heer, dat Jacob staat zijn grote naam vereer. Krijgt de gelegenheid uw gaven te geven en van harte in uw milddadigheid deze gelegenheden aanbevolen. En laten wij dus zingen daarna in Psalm 22, de versen 3 en 12. Gemeente, als wij beschuldigd worden ergens van, dan reageren we daar vaak wel op. Zelfs iemand zegt, het is niet waar wat u zegt. Ja, dan proberen we wel duidelijk te maken dat we wel gelijk hebben. Als iemand zegt, u hebt iets oneerlijks gedaan, u hebt ons iets onaardigs gezegd of noem maar op, dan proberen we vaak ons wel te verdedigen. Ik herinner mij dat er een keer iemand meegenomen werd door de politie en dat de politie dacht, dit is degene die het gedaan heeft. Want hij verdedigt zich helemaal niet. Hij gaat gewoon mee. Hij zegt niet, ik heb het niet gedaan. Ze dachten, die heeft het vast gedaan. Hij bleek het niet gedaan te hebben. Gewoonlijk gaan wij in de verdediging. En als er al iets van waar is, wat we te horen krijgen, dan hebben we vaak ook wel een soort verontschuldiging. Het was door bepaalde omstandigheden dat ik er niet aan toegekomen ben. Of ik deed het wel verkeerd, maar er waren ook anderen bij betrokken. En ja, ik liep eigenlijk niet eens voorop. Als u nu de echte hoofdschuldige wil hebben, dan moet u bij die of die zijn. Het kan ook gebeuren dat we wel niet naar een ander wijzen, maar dat we zeggen, ja, ik bedoelde het toch eigenlijk niet zo. Het kan op zekere hoogte ook waar zijn, maar het kan ook zo zijn dat hoewel het waar is, het tegelijkertijd zoiets betekent als, ik wil zelf ook niet graag verantwoordelijk gehouden worden. Je verdedigt u. Dat is de gewone gang van zaken als we beschuldigd worden. Soms doen we dat juist beleefd, omdat dat misschien meer effect heeft. En soms gaan mensen, zoals dat wel eens gezegd wordt, door het lint. Omdat ze denken dat dat eigenlijk bij hen past, of in ieder geval, misschien denken ze er helemaal niet over na. En uiten ze zich ongeremd. Zo horen wat tegen de Heer Jezus werd gezegd. Hoe hoort u niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord. Hij zweeg. Hij heeft gezwegen, de zaligmaker, staande voor Pilatus. Pilatus vond dat maar vreemd. Hij heeft aangevoeld en geweten, wellicht door al die dingen die hem inmiddels ter oren gekomen waren, ja, dit is eigenlijk geen gevaarlijk persoon. Hij is niet staatsgevaarlijk, hij heeft ook niet iets gedaan. Het is uit de haat dat de mensen die voor mij staan hem aan mij overgeleverd hebben. Hij heeft dat steeds scherper wellicht gezien. Hij heeft dat ook geuit. En hij vond het maar vreemd dat Jezus zich niet verdedigd heeft. Hij antwoordde hem niet op een enig woord. Dat is niet gebruikelijk. Op school gebeurt het ook wel eens een keer dat je iemand aanwijst en zegt, jij moet je mond houden, ik hoor dat je zat te praten terwijl we met een toets bezig zijn. Ja, maar ik deed dat niet. Soms ben je er bijna zeker van, maar niet helemaal. En ja, dan laat ik dat verder maar zo, maar dan wordt het toch wel ontkend. En als het echt hard ontkend wordt, dan kan het ook inderdaad zo zijn dat je je vergist hebt. Als iemand tegenspreekt, maar Jezus deed dat niet. Staan voor de rechter, staan voor degene die ons ter verantwoording roept. Jezus voor Pilatus, Jezus eerder voor Caiaphas. En wij? God is onze rechter. En als hij tegen ons zegt, je vergeet mij zo vaak. En als hij aanvoert, je hebt wel de Bijbel, maar eigenlijk doe je er niet zoveel mee. Je leest eroverheen omdat je het zo druk denkt te hebben. Je gaat er gemakkelijk om met dat woord, niet als met een kostbare schat. Of als de Heere zegt, die geboden, ja, die hoor u wel elke zondagmorgen. En die ken je zelf ook wel uit je hoofd onderhand, maar wat doe je er nu eigenlijk mee? Vooral met die bepaalde zaken die met die geboden ook samenhangen. Ik kan wel zeggen dat je nooit gestolen hebt, maar als het nu over gaat om de begeertes naar dingen van een ander, hoe zit het dan? Je kan wel zeggen dat je niet in overspel gevallen bent, maar Maar als het nu gaat over je gedachtenleven, hoe zit het dan? Als de Heere tegen ons zegt, als de grote rechter, wat heb je gedaan, wat heb je gedacht, wat heb je gezegd? Kunnen wij dan spreken? Zo spreken dat we kunnen zeggen, ik ga vrij uit voor de allerhoogste rechter? Nee, dan kunnen wij in feite niet werkelijk spreken. We kunnen het proberen. Maar we zouden moeten zwijgen. Jezus zweeg, terwijl hij had kunnen spreken. Maar wij zouden onze verdediging, soms ook naar de mensen, maar zeker toen naar God, beter kunnen staken. Ook als we wellicht mensen zijn die in deze wereld redelijk goed bekend staan. Dan zijn er zoveel dingen waarvan we eerlijk moeten zeggen. Die laten we liever niet aan een ander zien. En als we bedenken dat God ze weet, dan geeft dat reden om nederig te zijn. En om te zwijgen op die beschuldiging. En daarmee toe te stemmen. Groot gevaar is het dat wij dit niet doen. En dat wij eigenlijk, terwijl wij voor de rechter staan en straks zeker ook openlijk zullen staan, menen van, ja, er zijn mensen die slechter zijn. Of dat we ons helemaal daar niet zo mee bezighouden. Dat we eigenlijk druk zijn met van alles en nog wat. Maar meer zoals mensen die ergens zitten in een gevaarlijke ruimte. Er is wel een uitgang, een soort nooduitgang, maar die gebruiken ze niet, want die ruimte die zit wel lekker, is een heerlijke bank. Je kunt eventueel de stoel ook nog verstellen. Je kunt op de bank gaan liggen. Er staat een koffieapparaat, is van alles en nog wat, mooi uitzicht. Ja, het is wel gevaarlijk, maar ja, dat zie je er zo niet aan. Zulke mensen zijn we eigenlijk die in een gevaarlijke ruimte blijven. Dat is het gevaar. Of is dat bij jou zo, dat je zegt, ik heb dat gevaar gezien. Vanuit wat de Heere zegt over mij, en daarom zit ik zo rustig niet, als het gaat over de hoogste rechter. Of, en dat is nog meer te hopen, kan je terugzien en zeggen, ja, ik weet dat dat zo is, dat wij van onszelf uit zo zijn, maar die zwijgende Heere Jezus, die geeft mij troost. Die geeft mij hoop. Als het niet zo is, is van belang om zo te luisteren vanmorgen naar het woord van God. En te bedenken dat wij niet in de situatie mogen blijven waarin we zijn van onszelf uit. Maar als we wel die zwijgende Heer Jezus lief gekregen hebben. Dan is het een belangrijke zaak om daar toch nog weer eens bij stil te staan. Om dan telkens weer te vernieuwen die band met hem. Dan is die band, die is er en die mag er blijven. Maar dan mag je wel zeggen, dan is het zo als ook wel tussen mensen onderling. Als ze goed met elkaar zijn. Ouder en een kind bijvoorbeeld. Dan wordt dat ook af en toe vernieuwd. Nee, dan komt er niet een nieuwe band die er niet was. Die was er dan al, maar dan is daar wel dat contact met elkaar. En dan is er soms ook, en dat is er zeker hier, de grote verwondering van wat de Heer over wat de Heer heeft gedaan. Als je jezelf verdedigt, als het gaat over de rechtszaak ten opzichte van God, de hoogste rechter, verknoei je in feite je tijd. Dan ben je als iemand die in een gevaarlijke plaats zit en daar rustig zit, en misschien wel allerlei redenen bedenkt om daar te blijven zitten. Maar ondertussen gaat de tijd en loopt het gevaar wel door. Recht om ons te verdedigen naar God toe. Wie zijn of haar zonden overdenkt, weet dat hij dat niet heeft. De Heer Jezus had zich kunnen verdedigen voor de rechters. Onschuldig stond hij voor de hoge priester. Zonder dat hij ook maar iets gedaan had wat des doods waardig was of een andere straf waardig zou zijn, stond hij daar voor de stadhouder. In andere evangelie lezen we ook dat hij geweest is nog voor Herodes en ook daar heeft hij gezwegen. Want toen gezegd werd, hoort u niet hoeveel zaken zij tegen uw getuigen toen hij voor Pilatus stond, heeft hij gezwegen. Welke aanklachten zullen ze hebben gehad? We weten dat in feite wel. Ze beschuldigden hem als een godslasteraar. Omdat hij gesproken had over de tempel van zijn lichaam. Maar ze zeiden hij wil de tempel afbreken. En dan in 3 dagen weer opbouwen. Maar die tempel is toch zijn eigendom niet? Hoe durft hij? Hij stond bekend als een opstandeling volgens hen. Als een verleider van het volk. Als een man die door Joden en heidenen tezamen uitgeworpen moest worden. Jezus heeft wel iets gezegd. Laten merken wie hij ten diepste was. Maar als het ging over die beschuldigingen, die weerlegde hij niet. Wat Pilatus zei was een uitnodiging om ze tegen te spreken. Hoort u niet hoeveel ze tegen u getuigen, hoeveel zaken? En Pilatus verwachtte het wel. Hij wilde het wellicht ook wel, want dan kon hij zeggen, ja, u hoort het uit zijn eigen mond, het klopt niet wat jullie zeggen. Ik mag hem vrij uit laten gaan. Maar Jezus weersprak de beschuldigingen niet. En daarmee legde hij de last neer bij de rechter. Dat is de ene kant. Pilatus kon het zo ook wel weten zonder dat Jezus iets zei. Hij wist wel wat erachter zat. Hij had het wel kunnen merken dat blinde haat in feite hetgene was waarom ze bracht. Deze onschuldige die voor hem was gesteld. Onschuldig stond hij daar. Maar dat is ook een andere kant. Dat Jezus zweeg is niet alleen om de last neer te leggen bij de rechter. Vanuit het geheel van de profetieën mogen we zeggen, Jesaja schreef erover. Als een lam is hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van de scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij aanvaarde de last die op zijn schouders gelegd werd. En heeft zich om die reden niet verdedigd. Hij antwoordde hem niet op een enig woord. Dat is in zekere zin een veelzeggend zwijgen. Want daarmee zei hij dat hij op zich nam een last van zonde en plagen door niemand te dragen. Behalve door hem. De beide rechters, hoe onrechtvaardig ze ook waren. Zij moesten hem deze straf geven overeenkomstig de wil van de Allerhoogste Rechter, de Vader. En mensen die namens hem, namens God hem veroordeeld hebben, hebben dat rechtvaardig oordeel op de zonde van anderen gelegd op hem. Pilatus, Caiaphas, zij zijn uitvoerders geweest. God heeft deze weg gewild. En de zaligmaker Jezus heeft deze weg op zich genomen. En waarom hij dat gedaan heeft, dat zal u, jou en mij wel bekend zijn. Maar het blijft een bijzonder wonder. Het steekt eigenlijk boven alle wonderen uit. Het is een wonder dat hij dat wilde doen. Ja, je hebt in het dagelijks leven, in het leven hier op deze wereld zijn er wel voorbeelden van dingen die wijzen op het feit dat mensen soms iets voor een ander over hebben, schuld op zich nemen. Kan letterlijk zijn door geld te betalen, maar kan ook een morele schuld zijn, dus niet de financiële schuld. Het laatste kan natuurlijk, een morele schuld kan in feite natuurlijk in ons rechtsbestel niet overdragen worden. Maar je leest dat wel eens een enkele keer bij verkeersongeluk. Dat dan er iets gebeurd is en dat de politie gaat uitzoeken wie het dan gedaan heeft, wie er aan het stuur zat. En dan blijkt soms wel eens een enkele keer dat niet helemaal duidelijk is en dat er iemand zegt ik heb het gedaan. maar dat dat achteraf niet zo was. En dat dat wel een bepaalde reden had, dat bijvoorbeeld degene die het werkelijk gedaan heeft nog minderjarig was en geen rijbewijs had. Dat daarom bijvoorbeeld een ouder die daar wel bij was, zei dat hij of zij gereden had. Gebeurt natuurlijk ook wel eens als de een te veel gedronken heeft en die reed en de ander had minder gedronken of niet gedronken en die reed niet. Dat dan net gedaan wordt, ja, de bestuurder, dat ben ik. Mag niet zo de schuld op je nemen. Het wordt niet door de rechter erkend als men erachter komt. Het is in feite ook leugen en bedrog. Maar dan zie je wel de bereidheid van de een om de schuld van de ander op zich te nemen. Maar als dat heel zwaar is, zou je het dan doen als mensenkind? Dat je de schuld van een ander op je zou nemen. Als een grote financiële schuld is waardoor je zelf geruïneerd wordt zo ongeveer. En moreel mag het niet, maar als het zou kunnen, zou je het dan ook doen. Om het leven van een ander, van een geliefde te redden, maar als het wel je eigen leven zou kosten. Mogelijk zouden wij zeggen, ja, er zijn voorbeelden van. Mogelijk zal ook voor de goede ook iemand bestaan te sterven, zegt de Bijbel. Maar Christus bevestigt zijn liefde daarmee jegens ons. Dat hij voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En dat zie je hier in feite zich voltrekken. Dat hij dat op zich gaat nemen. Dat hij de dood ingaat. Hij de rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Dat hij hun schuld gaat dragen. Dat hij op deze wereld aanvaard heeft de staat van vernedering. Dat zie je natuurlijk al, toen hij lag in de kribbe, zie je daar al de nederigheid. Maar hij heeft deze staat aanvaard om te dragen. De schuld op de zonde. Tot en met de helse smart toe kwam hij dragen. En daarom heeft hij op niet een enig woord van Pilatus ook maar iets gezegd. Hij ging doen wat zijn doop had afgebeeld. Onschuldig in de vloed van de toren van God. Johannes de Doper wilde hem toen niet dopen. Mij is nodig door u gedoopt te worden. Hoe komt u dan tot mij? Maar hij wilde alle rechtvaardigheid vervullen. Kijk, je kan zeggen, het lijkt zo onrechtvaardig wat hier gaat gebeuren. Dat is ten diepste natuurlijk ook. Maar aan de andere kant gaat hij het goddelijk recht vervullen. Gaat hij doen wat geen mens kon doen. En al mag het hem alles kosten, hij zal ermee doorgaan. Al moet het hem alles kosten, hij wil het lijden. Wij lezen in Jesaja, wij achten hem dat hij van God geslagen en verdrukt was. En dan met de gedachte, hij krijgt wat hij zelf heeft verdiend. Zo zullen er ook al mensen zijn geweest in de tijd toen. Die menigte die meegeroepen heeft, kruis hem. God zal wel tegen hem zijn, want onze leiding is tegen hem. Hij zal het wel verdiend hebben, anders zouden onze leiders hem toch niet voordragen om gekruisigd te worden. Laten wij maar roepen, laat hem gekruisigd worden. Het leek alsof hij voor zijn eigen schuld moest boeten. Caiaphas heeft ongetwijfeld zichzelf wijsgemaakt. Iemand die zich tegen de tempel heeft gekeerd, we hebben het toch zelf gehoord. Het is toch wel billig dat hij sterven moet. Wij achten hem dat hij van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Wat een heerlijke zaak als wij gaan zien wat wij verdiend hebben. Dat hij dat heeft willen doen. Dat hij zich ter slachting heeft laten leiden. Als een schaap, als een lam, als een paaslam. En dat hij dat voor anderen heeft gedaan. Dat hij dat voor vijanden wilde doen. En hoe deel je daarin? Dan moet je jezelf verdediging opgeven. Want als je jezelf verdediging volhoudt en zegt, ja, ik ben natuurlijk niet volmaakt. Maar er zijn anderen die veel slechter. Je hoort dat wel eens enkele keer op school ook, dan troost men zich met het feit, ja, ik heb wel onvoldoende, maar er zijn nog wel anderen die hebben een veel slechter cijfer. Wat heb je eraan?
Wat een ander betreft. Als je zelf voor die hoogste rechter staat en je probeert je op die manier te verdedigen, maar eigenlijk is bij voorbaat al duidelijk dat dat geen enkele zin heeft. Het is bedriegelijk. Geef dat op. Want zij die in dat opzicht ook gaan zwijgen, gaan toestemmen, die mogen ervaren dat ze dan wel iets anders mogen zeggen. Ja, want dan mogen ze spreken. Wie zich niet verdedigt, die mag wel spreken. Die mag roepen, die mag zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. En die hoeft dat niet te roepen met de gedachte, nou ja, ik kan dat wel roepen, ik kan het allicht proberen. Je hoort dat wel eens een keer, dat een advocaat zegt, ja, we kunnen bezwaar aantekenen, en soms is dat ook wel terecht. Maar dat wil niet altijd zeggen dat ontvankelijk verklaard wordt wat er gezegd wordt. Dat gezegd wordt, ja, dat deugt ook, dat kan. Het kan ook zijn dat mensen zeggen, nee. Maar als je roept, o God, wees mij de zondaar genadig. Als je erkent dat je schuldig bent, denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Dan zal de Heer ook gedenken. Dan zal hij doen wat hij gesproken heeft. Want Jezus heeft toen gezwegen voor die rechters. Maar toen die man aan het kruis die naast hem hing, die ene moordenaar, vroeg aan hem, Heere, denk aan mij, als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Toen heeft hij niet gezwegen. Die man mocht spreken. En Jezus heeft geantwoord. En dat geldt vandaag nog steeds voor mensen die moeten zwijgen voor het aangezicht van de Allerhoogste Majesteit. Als de Heere zegt, u hebt gezondigd. En dat ze het moeten beamen. In die zin moeten zwijgen dat ze dat niet kunnen tegenspreken. Maar als ze dan spreken, Heere, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Ik heb geen woorden tegen te spreken. En ze smeken om ontferming. Denk dan aan wat die man gekregen heeft. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dan mag je het weten. Dat het woord van de levende God zegt. Daar is genade voor de grootste van de zondaren. Je hoort wel eens een keer dat mensen zeggen. Je moet er niet aan denken dat God de rechter is. Je moet niet denken aan de dood. En bedenken dat je dan ter verantwoording wordt geroepen. Heb je toch geen leven als je daaraan denkt? Dat is heel goed te begrijpen. Maar dat is zeer dwaas. En als dienaar van het heilige evangelie zeg ik het tegen u, tegen jou, denk aan de dood. Denk ook aan de dag van het grote oordeel. Denk aan die rechter van hemel en aarde die uw, jou en mijn zonde kent. Maar dat is niet het enige. Bedenk dat die dag komt. Maar bedenk ook dat Jezus gestaan heeft voor zijn rechters. En leg uw, jouw zonde op dat lam. Op dat zwijgende lam. Want als hij ze zelf probeert te verzwijgen of te kleineren, dan blijven ze op je rusten. En ze zijn eigenlijk wat dat betreft als gewichten die misschien op het eerste moment niet zo gevoeld worden. Het is al wel heel wat jaren geleden dat wij besloten om, we hadden toen geloof ik 4 kinderen, te gaan fietsen. En om ze allemaal een beetje te verspreiden over 2 fietsen, hadden we dan al voorgenomen, er zou er eentje bij een van ons op de rug zitten. In zo'n soort zak. Dat was toen nog niet zoveel gebruikelijk. Maar degene die ermee begon, die was na 2 kilometer al zat. Die dacht dat dat wel meeviel. Maar op de duur gaat dat doorwegen. Wel nu, zo is het met de zonde voor ons gevoel soms ook. We zeggen, ja, het kan wel lijken alsof dat wel meevalt. Zolang je in dit leven bent. Maar als je geconfronteerd wordt met de heiligheid van God, dan blijkt dat gewicht op je te drukken. En in zekere zin is het maar beter dat je het hier voelt. Dat is net met sommige kwalen. Als je het helemaal niet voelt, zijn ze eigenlijk veel gevaarlijker. Ik kan ze beter maar voelen, want dan ga je tijdig naar de dokter.
Wel nu, erken de zonde. En ga niet zeggen, ja, dat is maar een kleinigheid of die.
Het zogenaamde goede geweten van mensen, dat is soms, zo las ik ergens een keer in een studieboek, te danken aan hun slechte geheugen. Dat we niet terug willen denken aan wat er verkeerd ging. En psychologisch kan dat natuurlijk best verklaard worden. En voor sommige dingen is dat wellicht ook wel goed. Als mensen rijles hebben, kan het beter zijn dat ze niet al te veel terugdenken als de vorige keer niet goed ging. Dan begin je niet zo erg enthousiast denken als je dat gaat doen. Maar als het gaat over onze zonde, moet je niet op die manier te werk gaan dat je zegt, ik verklein het maar. Er is maar één methode. Er is maar één weg waarop je gezegend kan worden. Dat is, als je ze legt op dit lam. En dan zie je ze nog wel, maar dan zijn ze verslonden. Want dit lam, dat bleef zwijgen. Hij zweeg en hij bleef zwijgen. En wat op aarde niet mag, dat je de schuld van een ander overdoet. Dat mag alleen financieel, maar wat moreel niet. Dat mag hier wel. Want de vader zelf heeft hem ervoor gesteld. Het is geen onwettige overname. Het is niet net doen alsof er een andere bestuurder achter het stuur zat. Want God zelf, de grote wetgever, heeft deze mogelijkheid geopend. Hij heeft de vuilheid van de zonde gelegd op zijn zoon, opdat een ieder die in hem gelooft, mag zeggen, mijn vuilheid, mijn schuld, dit lam heeft ze willen dragen. Hij heeft gezwegen en heeft op zich genomen. Kan wel eens een keer gebeuren dat iemand ergens van beschuldigd wordt en ja, hij zou zich eigenlijk wel kunnen verdedigen, maar op het moment dat het gebeurt, dan gebeurt er iets waardoor dat niet lukt. Ik herinner mij een situatie waarin iets gezegd werd, dit en dat is verkeerd gedaan. En toen degene die beschuldigd werd achteraf er nog eens op terugzag, toen dacht hij, ik wist eigenlijk niet goed waar die ander op doelde, wat hij nou precies. Ja, hij wist wel wat er gezegd werd, maar niet goed waar het nou over ging. En toen dacht hij later, dat ging natuurlijk toen over dat wat ik toen gezegd heb. En dat heeft hij totaal uit zijn verband gehaald. En had ik dat nu maar gezegd toen ik daar me moest verdedigen. Maar ja, nu ben ik daar weer vandaan en nu wacht de uitspraak. Soms kunnen mensen zich niet goed verdedigen, maar hebben ze het wel bij het juiste eind. Wij kunnen ons niet verdedigen en hebben het niet bij het juiste eind als het gaat over onze zonde. De Zoon van God heeft zich niet willen verdedigen. Maar daarom heeft hij wel opgebouwd. Je zou kunnen zeggen een saldo. Oneindige waarde. Goud van de genade, zodat de grootste van de zondaren vrij uit mag gaan. Want de Vader liet de schuld op hem aanlopen. Heviger dan het meeste bruisende situatie van de Jordaan, bruiste de toren van God op hem. Wat de doop zwak af kon beelden, heeft hij werkelijk gedaan. Hij liet zijn lichaam verbreken. Hij liet zijn bloed vergieten. En voor mensen die het moeten belijden, en dat moeten we allemaal. Ik heb het niet verdiend. Dat u mij genade zou bewijzen. Is daar een weg. Namelijk roepen en zeggen, o Heere, ontferm u over mij. En dan mag het antwoord zijn vanuit het heilige evangelie. Ik heb mijn eigen zoon niet gespaard. Daarom wil ik alles genadig vergeven. Dan mag het antwoord zijn vanuit het heilige evangelie door de Zoon van God. Ik wil, word gereinigd. Al je vuilheid, je schuld, zal nooit voor God gedacht worden. Je denkt er zelf wel aan tot je verootmoediging, tot je vernedering. Maar ze staat niet meer tussen God en je ziel in. Ik bevrijd je van straf, zegt de zaligmaker, die je wel verdiend hebt. En hoe ernstig ik dat neem, dat is te zien in mijn zwijgen voor Pilatus, in mijn zwijgen voor Herodes, in mijn zwijgen voor Caiaphas. Hoe ernstig ik dat neem, dat is te zien op Golgotha. Dat is te zien toen ik mijn leven heb gegeven. En hoe heerlijk dat is te horen uit mijn mond. Als ik het zeg, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En hoe heerlijk dat is te merken in de bediening van het heilige evangelie. Waar de Heere laat merken, ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar is ontferming bij dit lam. Het zwijgende lam dat het onrecht heeft ondergaan, heeft het onrecht op zich genomen. Heeft op zich genomen en weggedragen. En wie daarvan leeft, die mag telkens opnieuw zijn zonde belijden. Wie daar nog niet van leeft, die mag die zonde voor het eerst belijden en merken welkom te zijn bij hem. En dan mag je ook gaan spreken van zijn goedheid. Je mag de duivel als het ware de deur wijzen en zeggen, u moet bij Jezus zijn. Zoals dat van Luther bekend is, dat hij iets dergelijks zei. En je mag spreken van zijn goedheid. In deze wereld wordt heel wat afgesproken over dingen die mensen mooi vinden. Natuur. Of bepaalde producten. Of bepaalde dingen die je hebt gedaan. En je kan zeggen, dat hoort bij ons menselijk leven. Dat hoort bij onze cultuur. Maar vergeten wij vaak niet dat in de eerste plaats boven alles uit de lof toekomt aan de grote schepper en aan de grote verlosser. Ja, aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En het bijzonder vanwege deze uitnemende, heerlijke liefde. Want dan mag je goed spreken van hem die gezwegen heeft. Dan mag je het zeggen, gezegend, zwijgend lam, dat mijn zonde op zich nam, om onze overtredingen, ook die van mij, hebt u zich gegeven, tot in de bittere en smadelijke dood aan het kruis. En dan is de vastheid niet gelegen in onze schuldbelijdenis. Dan is de vastheid niet gelegen in, op zichzelf in het geloof. Dan is de vastheid gelegen in zijn bereidheid en de uitvoering ervan om te dragen. Zwijgende lam heeft alles verricht. En daarom mag niemand ervan zwijgen die van deze liefde leeft. En mag het telkens ook worden verkondigd. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. In hem genade, in hem barmhartigheid. Wee degene die zegt, ik rommel maar wat aan en ik probeer het hier en daar maar wat toe te dekken wat ik verkeerd heb gedaan. Ik probeer zoveel mogelijk te genieten natuurlijk. Ja, u mag genieten van het zonlicht. U mag genieten van de goede gaven van God. Maar in de eerste plaats wil hij te genieten geven van die grote liefde, die uitnemende liefde, die eeuwige liefde. Ik heb ooit eens een keer de vergelijking gelezen. Het is natuurlijk leuk als een klein kind kan spelen in de zandbak. En wellicht heeft iedereen wel herinneringen aan, ik wel. Maar als je denkt aan wat je doet, als je als kind meegenomen wordt naar zee, ja, dan overstijgt dat allemaal. Dan is het ene niet waardeloos, maar het overstijgt het allemaal. Wat daar bij zee gebeurt, want dan graaf je in veel meer zand en dan heb je dat water erbij. Dan heb je een hele andere omstandigheid. Nou, nu zo vergeleek die schrijver het, die zei eigenlijk dit. Als je nou alleen maar zoekt wat je in dit leven allemaal genieten kan. Je gaat voorbij aan die heerlijkheid, aan die genade, aan die zegen die eeuwig is. Dan ben je als iemand die zegt, laat mij maar in de zandbak wat rommelen. En zegt, ik ga niet mee naar zee. Nou is dat laatste natuurlijk, uiteindelijk kan je zeggen, het is nog een kwestie van smaak. Maar als het gaat over het leven met God, het genieten alleen van de gaven die hij geeft, of het genieten van de genade en van wie hij zelf is, is een eeuwige liefde. Dan is het verschil oneindig, want als je genoegen neemt, terwijl je schuld blijft dragen en niet bij hem legt, met je leven op deze wereld. Dan ben je straks voor eeuwig arm. Dan sta je voor die rechter. En dan zal die komen met zijn beschuldigingen. En je moet op alles zwijgen. Ook als je het te horen krijgt, ga weg van mij. Werker, werkster van de ongerechtigheid. Je hebt niet gewild dat mijn zoon koning over je zou zijn. Maar heerlijk als je in dit leven alles bij hem neerlegt. Ook je verzet. Want als u het mogen horen, kom in gezegende van mijn vader. Als u het mogen merken, dat lam, dat heeft niet alleen op de aarde gezwegen. Maar het spreekt tot mijn verdediging. En de vader zelf heeft mij lief. Nou mag je het zeggen. Geen beschuldiging zal er kunnen worden ingebracht tegen de uitverkorene van God. God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt? Ja, zegt iemand, maar de uitverkorene van God, dat stelt mij op afstand. Want hoe weet ik dat? Dat zijn alle die schuilen bij het zwijgende lam. Je mag het ook zeggen, Heer, u hebt mij lief gehad, met een eeuwige liefde. En dat lam dat gezwegen heeft, dat zal dan spreken. En de mensen die moeten zwijgen als het over hun zonde gaat, die mogen het zeggen, gezegend lam, u alle eer, God die op de troon zit en het lam, zij eeuwig groot gemaakt. Amen. Zingen wij uit Psalm 32. En daarvan de versen 2 en 3. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees, kan ook door andere dingen zijn, niet hebben leden, verouderde mijn beenderen door geklag. En bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En wat er verder volgt in de versen 2 en 3 van Psalm 32.
Laten wij gemeente danken en bidden. Heere, de vloed van uw toorn zal niet aanraken degene die op u hoopt. Degene die ziet op dat zwijgende lam, op hem die zijn leven heeft afgelegd, op dat lam dat kwam en geslacht werd en dat niets heeft gedaan om dat tegen te gaan. En Heere, uw woord laat het zien, hij is aangewezen. Hij heeft aanvaard die staat van vernedering. Hij is gegaan de weg die u gewezen hebt. Hij heeft uw wil volkomen volbracht in wat hij deed en in wat hij leed. Daarom, Heere, vergeef ons al onze zonden en zie ons aan in hem en gedenk ons naar uw barmhartigheid en leid ons in uw waarheid. En geef ons ook u te eren met woorden en met daden die spreken van uw goedheid. Dan komt uw heiligheid aan de orde. Dan komen onze zonden aan de orde. Maar dan komt ook aan de orde dat heerlijke werk. En die eeuwige liefde van u. Heren, daarom smeken we van u. Geef dat we uw woorden zullen bewaren. En uw naam zullen verheerlijken. Wil deze gemeente gedenken ook het verdere van deze rustdag? Ook vanavond, als er samen hoop te komen, een dienst van voorbereiding. Wil zelf, Heren, meegaan, deze dag, de nieuwe week, die met deze dag mocht beginnen. Ook richting de avondmaal zondag, als u die schenkt. Heren, geef wat ieder nodig heeft. En geef dat als straks de bruiloft van het lam aanbreekt, daar mensen zullen zijn, ook hier vandaan, van allerlei leeftijden, die het zullen zeggen, in hem is al mijn zaligheid. Hij heeft het gedaan. Heren, dan nu al schuilen en goed spreken van u en ervaren dat u niet loslaat. U hebt het gedaan, o Heere Jezus, voor mensen die u zouden verlaten en verloochenen. U hebt het gedaan, opdat tegenover al hun kwaad uw genade zou opwegen. En Heere, dat mag zo zijn. Dat is de ervaring geweest van uw discipelen, zoals Petrus en Johannes. Dat is de ervaring geweest door alle eeuwen heen. En uw arm is niet verkort. En uw hand heeft groot vermogen. Geef dat ook onze ervaring zal zijn of worden in 2017. En dat u de kracht van uw werk aan ons toont. De kracht van die liefdesarbeid. Heren, wij smeken u. Geef zo uw zegen. En neem ook onze dankzegging aan. Ga met een ieder van ons mee. Uw naam worden toegebracht, alle eer en roem, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zingen wij Psalm 81 en daarvan het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Psalm 82, 81 vers 12. Verhef dan uw harten tot God en gaat heen in vrede, dragende de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.